Wij vervolgen de studie van de eerste Petrusbrief. En dan nemen we de draad even op in vers 15 van het eerste hoofdstuk. Waar staat: maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Eerst even tot zover. Aan de hand van vers 15 zou je eigenlijk vers 14 er even bij moeten lezen, want het begint met het voegwoord maar. En dat is een tegenstelling. En daar staat dan: als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Dus in het leven voordat wij de Heer kenden, waren we punt 1 onwetend en zondaren. Maar nu zijn wij gehoorzame kinderen Gods geworden. We zijn gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer, zoals de Romeinen 6 zegt. En daar zijn we aan overgegeven. En dat hebben we vrijwillig gedaan. En dat is ook wat de Heer graag wil, dat wij zijn woord leren kennen, dat in ons hart opbergen en daaruit gaan leven. Dat is een uiting van gehoorzaamheid. En de schrift houdt ons voor om dus dat te doen en niet meer gelijkvormig te worden aan het oude leven. Maar wat de Bijbel zegt in Romeinen 12, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, wordt aion, deze eeuw, de invloed van deze wereld. En het denken en doen en laten van deze goddeloze wereld, daar zouden we niet gelijkvormig aan worden, maar zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Opdat gij mogen beproeven de heilige en volmaakte wil van God, zegt Romeinen 12. En dan staat er tegenover in vers 15, maar, dus niet dat oude leven meer oppakken, maar van die onwetendheid nu kennis opgaren vanuit de schrift. En niet meer onwetend zijn, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Wie ons geroepen heeft, dat is natuurlijk God zelf, dan wel door het evangelie wat gepredikt is, door de apostelen bijvoorbeeld. Maar als je vers 9 van hoofdstuk 2 erbij leest, dan zie je meteen dat God ons geroepen heeft. Of de Heer ons geroepen heeft, er staat: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En wie ons dus uit de duisternis geroepen heeft, dat is de Heer zelf. Als je dan denkt aan Colossens 1 vers 13, waarin immers staat dat hij ons heeft getrokken uit de macht der duisternis en heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dan is dus God zelf die ons geroepen heeft door middel van het evangelie. En vervolgens, als je daarop ingaat, dan heb je een roeping om bijvoorbeeld de Heer te volgen, om waardig te wandelen in overeenstemming met die roeping. En er zijn verschillende aspecten naar voren te brengen. Maar we zien dus dat de Heer ons geroepen heeft en dat is een belangrijke kwestie. En wij worden geacht dan om heilig te zijn, ook in onze wandel. Wij zijn geroepen, wij zijn heilig. Dat is uiteraard omdat wij in Christus zijn. De eerste Korinthebrief spreekt in 1 Korinthe 1 vers 2 aan de Korintiërs, die toch wat hun wandel betreft nog wel de nodige dingen konden leren. Ze waren vleeselijk, ze waren jonge kinderen in Christus, wandelden naar de mens, zaten allemaal in 1 Korinthe 3. Er waren nogal wat misstanden in die gemeente, maar niettemin zegt hij aan het begin van die brief dat zij geheiligden zijn in Christus Jezus. En zo zijn wij als kinderen Gods allemaal. De Heer beschouwt ons heilig voor hem. En dat betekent apart gezet, afgezonderd. En afgezonderd van het oude en toegewijd aan het nieuwe leven. En dat is ontleend aan natuurlijk de positie van Israël in het verleden. Want anders zie je deze citaten daar ook niet zo staan. Want er staat in vers 16: daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Een citaat uit Leviticus, een drietal keer. En ze staan er bij mij wel bij afgedrukt. Maar het is wel goed om daar nog even naartoe te gaan dadelijk.
Maar het gaat dus om heilig te zijn in onze wandel. En dat is een proces van heiligmaking. Je bent heilig op grond van je geloof in Christus. En je wordt ook geheiligd als je je voedt met het woord van God. Denk aan het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17, vers 17. Daar staat, Vader, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En dat doet de Heer daar als gebed voor degenen die de gelovigen zijn, die hem zouden worden gegeven door de Vader. En daar horen wij ook bij. Dus we zijn heilig en we zijn ook degenen die in onze wandel nog steeds geheiligd worden. En wat de Heer daar in de eerste plaats voor gebruikt is zijn woord. Het woord heiligt ons in onze wandel, maakt ons in ons denken anders dan in het oude leven. Het leert ons de wil van God verstaan. En een van de aspecten van de wil van God is 1 Thessalonicenzen 4. Dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat gij u onthoudt van de hoererij en dat wij ons vat, ons lichaam zouden bezitten in heiligmaking en eer. Dus eervolle heiligmaking, tot eer van God zouden leven is de strekking. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En er staat nog een hele waarschuwing achter 1 Thessalonicenzen 4, ik lees hem even met je. Er staat wel een belangrijk aspect. 1 Thessalonicenzen 4. Daar staat in vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En dan vers 8, zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Waaruit we dus leren dat de Heilige Geest die in ons woont, ons ook wil leiden in het woord van God, zodat wij ook leren te wandelen in overeenstemming met de positie die wij hebben. Wij zijn heilig en we worden geheiligd om te leven tot eer van God. En als je dat zou verwerpen, om die heiligmaking in je leven toe te laten, door bijvoorbeeld niet naar de Heer te willen luisteren, je eigen weg te gaan, ja, dan verwerp je daar feitelijk mee God zelf, die dat graag wil doen, die door het werk van zijn Heilige Geest en uiteraard door zijn woord. En dat is een belangrijke zaak. En iedere gelovige die ook serieus weet waar op grond waarvan hij behouden geworden is. En hoe groot en liefdevol onze Heer en Heiland is. Hoe genadig hij is voor ons. Die zal ook geen ander verlangen hebben om hem juist beter te leren kennen. En om uit dat geloof te leren leven. En dan word je ook geheiligd in je wandel, hier staat zelfs in al je wandel, in geheel je wandel. Dus heel je leven als kind van God zou daartoe bestemd zijn. En we zouden de tijd die we over hebben in het vlees, zegt Petrus in hoofdstuk 4 vers 2, naar de wil van God leven. En die wil staat in het woord van God geschreven. We leven onder een nieuw verbond, onder de genade. We staan in de vrijheid en dat zouden we vasthouden en leven naar de principes van het woord van God wat nu van kracht is in deze bedeling der genade Gods. Dus wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Het is wel goed om ook even 2 Petrus 3 te lezen. Dat staat in dezelfde context van de schrijver, 2 Petrus 3 vers 11. Daar staat, terwijl dan deze dingen alle vergaan, gaat dit over de hemel en de aarde, die uiteindelijk in de dag des Heren eenmaal zullen verdwijnen door vuur. En dan, als je dat nu weet, dat de hele schepping uiteindelijk eenmaal vergaat en je bent maar een schepsel, niet een schepsel, maar je bent nu wel een kind van God geworden. En wees je dan bewust met wie je van doen hebt, namelijk de Heer zelf. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. En godzaligheid is het woord eusebia. Dat betekent eigenlijk letterlijk op de juiste wijze God vereren. En de gedachte daarbij is uiteraard dat wij verlost zijn van onze ijdele wandel. Als we terugkeren naar 1 Petrus 1, want daar staat die term. In vers 18, wetende dat gij niet verlost zijt door vergankelijke dingen, zilver of goud, uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. Het is een wandel die van nature ijdel is, dat wil zeggen, heeft geen doel, geen zin. Het is feitelijk zinloos als je de Heer niet kent. Je leeft een tijd en als je sterft is het voorbij en dan verwacht je uiteindelijk een eeuwig oordeel. Maar je leven krijgt pas zin en inhoud als je tot geloof komt, opdat de Heer dan ook in ons leven zin kan geven aan ons leven. Hij geeft ons een doel, een bestemming, een opdracht, een taak, hoe je het ook omschrijft, dat we hem zouden leren kennen en dienen. Hier is het dus duidelijk dat wij zouden heilig worden in al onze wandel. Heel ons leven. Met de nadruk op wandel. We zijn heilig, maar we worden ook geheiligd in onze wandel. Enerzijds worden we geheiligd, anderzijds is het ook natuurlijk een keuze die we zelf maken, dat we daartoe bereid zijn door ons aan de Heer toe te vertrouwen. En het citaat van vers 16, dat is ook wel van belang om even op te zoeken in Leviticus. Ik heb het vorige keer eventjes kort genoemd, maar we zoeken ze nu even op, omdat je dan ziet dat Petrus dikwijls refereert aan het voorbeeld van het volk Israël. Dat deed hij zo net ook, hè, in vers 9 van hoofdstuk 2, een uitverkoren verslacht enzovoort, een heilig volk. Dat was vroeger ook het volk Israël. En Leviticus 11 vind je dat daar beschreven. De Heer had het volk verkoren. Op grond van natuurlijk de beloften die hij aan Abraham had gedaan. En het was een van de kleinste volkeren. En toch had de Heer hen verkoren omdat hij hen lief had. En omdat het natuurlijk ook het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob is. De gelovige mensen die op de Heer vertrouwden. En de Heer deed beloften aan hen. En Leviticus 11 staat in vers 44. Want ik ben de Heer uw God. Daarom zult gij u heiligen en heilig zijn, dewijl ik heilig ben. En gij zult uw ziel niet verontreinigen aan enig kruipend gedierte dat zich op aarde roert. Want ik ben de Heere die u uit Egypteland doe optrekken, opdat ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, dewijl ik heilig ben. Dus als het volk zich bewust zou zijn met wie zij feitelijk verbonden zijn, met de heilige God die hen verlost had uit Egypte, zouden ze hem dus ook op een heilige wijze wandelen. In die tijd was dat in overeenstemming met de wet uiteraard. Dat is nu niet van kracht, want wij leven niet onder de wet. Hè. Wij staan onder de heerschappij van de genade, gelukkig maar. En als we even doorbladeren naar Leviticus 19, het staat er namelijk al een paar keer. Leviticus 19, in het tweede vers, wat Mozes dan tot het volk moest spreken. Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls en zeg tot hen, gij zult heilig zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Dus leven in overeenstemming met wie ze toebehoren. En dat is ook iets wat ons natuurlijk voorgehouden wordt. En we hebben gemeenschap met de Heer Jezus Christus en daarom met de levende God als kinderen Gods. En we zouden ook natuurlijk bewust zijn dat in de praktijk van ons leven die gemeenschap die we hebben ook tot zijn recht zou komen. Dat is de heiligmaking. Enerzijds reinigt de Heer ons, vind ik altijd een geweldige geruststelling, want we hebben een hoge priester die voor ons bidt, die ook als hoofd van de gemeente ons reinigt en heiligt. Maar het gaat natuurlijk nooit buiten onze persoonlijke overgave aan de Heer om. En wij zijn bereid geweest om ons leven aan hem over te geven. En dat zou het vervolg hebben in de praktijk van ons leven. Daar kies je voor. En als het goed is, doe je dat eenmalig en volledig in overgave. En daarna zou je ook dat leven aan hem toewijden. En dat is heilig zijn voor de Heer. Voor de Heer Jezus Christus. En hij heiligt ons in onze wandel. En dan nog de laatste in Leviticus 20. Die komt dan ook nog een keer zo'n uitspraak voor. En die vind ik wel mooi omdat daar ook een toelichting op het begrip heilig staat. En Leviticus 20 vers 7 eerst. Daar staat, daarom heiligt u en weest heilig, want ik ben de Heere uw God en onderhoud mijn inzettingen en doet dezelfde. Ik ben de Heere die u heiligt. Zie je meteen dat als je de Heer toebehoort, het volk Israël wat het eigendom des Heeren was geworden immers, een volk des eigendoms voor de Heer, dat ze dus opgeroepen worden om zijn woord te bewaren en dat de Heer hen door dat woord ook heiligt. wat de Heer nu doet ten aanzien van ons ook. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En de Heer heeft zichzelf daartoe overgegeven, opdat wij geheiligd zouden worden in waarheid. Ook Johannes 17, maar dan twee versen verder. En het volgende vers wat we nog moeten lezen is vers 26 van hoofdstuk 20. Daar staat, en gij zult mij heilig zijn, want ik de Heere ben heilig, en ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij mijne zoudt zijn. Dan vind je dus een commentaar op wat heilig zijn is. De Heer heeft het volk destijds afgezonderd van alle andere volkeren, om zijn volk als eigendom te zijn. Een volk wat hij beschouwde als een priesterlijk koninkrijk, of een koninklijk priesterdom, als je het andersom zegt. En die woorden worden ook in 1 Petrus 2 gebruikt met betrekking tot het volk van God nu, de gemeente. Niettemin is het ook voor Israël in de toekomst van toepassing, als ze zich bekeerd hebben tot de Heere natuurlijk. Maar de gemeente is nu het volk Gods, want de Heer heeft immers de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat volk blijkt dan de gemeente te zijn, bestaande uit gelovigen uit alle volkeren, Joden en heidenen, die het eigendom zijn van de Heer. En wij zijn dus ook afgezonderd. Afgezonderd van de volkerenwereld, van deze wereld, waar we nog wel te midden leven, van leven, namelijk het is een krom en verdraaid geslacht, maar we hebben toch een hele andere positie, we zijn getrokken uit deze wereld, we zingen ook wel eens geregeld, dit is mijn wereld niet, als je denkt aan het denken, het doen en laten van deze goddeloze wereld, dan hoor je daar echt niet bij, want we zijn namelijk hemelburgers geworden. Wij horen tot een hemels koninkrijk en daar zijn uiteraard andere zaken belangrijk dan deze wereld op zich. En wij zouden ons beschikbaar stellen voor het werk Gods wat hij nu doet ten aanzien van dat hemelse koninkrijk. Dat is de opbouw van de gemeente en dat houdt dus ook in dat we de broeders en de zusters lief hebben die tot datzelfde volk behoren. Dat is ook één belangrijk aspect. Maar bovenal zouden we de Heer zelf lief hebben. En de Heer zei in Johannes 14 tegen zijn discipelen, als je mij lief hebt, zo bewaar mijn woord. Dus als je echt bewust je bent dat je de Heer wil lief hebben, dan is het eerste waar het uit blijkt, is dat je zijn woord gehoorzaam wil volgen. En bewaar mijn geboden of bewaar mijn woord, zegt de Heer in Johannes 14. En dat is belangrijk, want in Johannes 14 staat er ook bij, als we dat doen, dan zal de Heer woning in ons maken. Staat zelfs Vader en de Zoon zullen woning in ons maken en toenemen daarin, als hij door zijn geest zijn werk gaat doen. Hier zie je dus dat heilig zijn eigenlijk afzonderen is. Afzonderen van het oude en daarmee toewijden aan het nieuwe leven, waar we nu ook bij horen bij Christus. Vandaar die oproep ook in het Nieuwe Testament, ontleend aan de situatie van het volk Israël, maar nu ook toegepast op ons als gelovigen. En ik zeg er nogmaals bij, dat geldt straks ook voor het gelovige overblijfsel van Israël. Als ze in de dagen van de wederkomst van Christus tot bekering gekomen zijn, zijn ze opnieuw afgezonderd, maar dan ook als een heilig volk, wat de Heer wil volgen en dienen. En dan zullen ze ook onder de andere volkeren zelfs het evangelie van het koninkrijk prediken bijvoorbeeld. Maar passen we dit in eerste plaats op ons toe, dan weten we zijn afgezonderd van deze wereld. En wij leven dan nog wel in deze wereld, maar we behoren tot een heel ander koninkrijk, een hemels koninkrijk. En de Heer Jezus zei in Johannes 17 dat we nog wel in de wereld zijn, maar niet meer van de wereld. En als we nog wel van de wereld zouden zijn, dan zou de wereld ons wel lief hebben. Maar omdat we dat niet zijn, omdat we van binnen vernieuwd zijn, ons richten op de dingen die boven zijn, heeft de wereld ook niet zoveel belang bij ons in de praktijk. En dan zullen ze ons eerder haten dan dat ze ons lief hebben. Of voor zover ze er nog voordeel bij hebben dat we hier zijn, zullen ze ons tolereren. Dat gebeurt dan ook nog wel. Dan hebben ze nog in zekere zin de voordeel van, nou dan tolereren ze je wel een beetje. Maar als je echt uitkomt voor het geloof in de Heer Jezus Christus, dan merk je ook daar tegenstand. Dat heet ook wel in ernstige zin vervolging of verdrukking. En je merkt tegenwoordig dat dat steeds meer toeneemt. Ook in de westerse wereld worden christenen steeds meer onder druk gezet. Dus wat hebben wij dan nog een groot voorrecht nu? Dat we hier in alle rust en vrijheid nog bij elkaar kunnen komen zonder dat het direct allerlei represailles worden uitgeoefend om ons dat te doen verhinderen. Maar wie weet wordt het ooit nog wel eens anders, dus maak er dan maar dankbaar gebruik van, zou ik zeggen, zolang het nog kan. Niet dat ik je bang wil praten, maar gewoon de serieusheid van het geheel dat wij dat kunnen doen is heel mooi. En dat is ook genade van God. Wij zijn geen geheime gelovigen nog. Zoals vele broeders en zusters in landen waar ze vervolgd worden, waar ze feitelijk niet echt voor hun geloof uit kunnen komen zonder dat het direct levensgevaarlijk wordt. Of de kerk gaat ondergronds, zoals ze dan zeggen, dan verbergen ze zich. Je moet het hoofd niet boven het maaiveld uitsteken, want dan kon het wel eens slecht aflopen, is zo'n uitdrukking. Ja, als je echt voor het woord van God uitkomt, dan heeft dat soms consequenties. En in de westerse wereld is dat meestal beperkt tot een aantal regels. Bijvoorbeeld dat je niet meer samen mag scholen, dat wordt dan verboden. Of dat je, zoals laatst een wetsvoorstel was in Canada, dat je niet meer mocht citeren uit de Bijbel. Want dat zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn voor bepaalde mensen. Nou, ik bedoel, maar dan hebben ze een mooi motief gevonden om een bepaalde groep mensen te kunnen beschermen. Maar ondertussen hebben ze de christenen die gewoon het woord van God citeren, hebben ze meteen ook de mond willen snoeren. Nou, dat zijn van die regeltjes die dan steeds meer binnenkomen. En als je dan heilig wil zijn voor de Heer, ja, dan heeft dat soms consequenties. Maar goed, als het zover is, geeft de Heer ook wel de wijsheid en de kracht om dat te kunnen verdragen. Dus laten we daar maar niet op vooruit lopen. Maar ik merk het wel steeds meer om ons heen, ook in de westerse wereld. Het is ook niet verwonderlijk als je weet dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En naarmate de tijd van de opname van de gemeente vordert, zal hij zich daar nog steeds meer op richten. Veel plaatsen is onrust waar christenen bijeenkomen. Altijd de werking van de boze is daar actief. Dus blijf dicht bij het woord, houd het woord vast en zonder je dus af, maar dan wel voor de Heer. Je hoeft niet als een kluizenaar te gaan leven, gelukkig. En we leven allemaal nog wel in deze wereld, hebben soms een taak, een baan of in deze wereld, die doen we dan ook als voor de Heer. Maar ja, we hoeven ons niet in te zetten voor de verbetering van deze wereld, dat heeft niet zoveel zin. Laat de wereld dat maar doen. Uiteindelijk zegt de Heer dan van, nou weg ermee, maak een totaal nieuwe. Er staat verder in vers 17, en indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar inziegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Het woord voor inwoning heeft eigenlijk de strekking van bijwoning. Wij zijn wel inwoners hier in dit land, maar het woord heeft eerder de strekking van bijwoner zijn. Wij zijn er wel, maar we horen er niet echt bij. Wij zijn vreemdelingen, bijwoners, gasten. Het zijn de begrippen die in de Bijbel gebruikt worden daarvoor. Het was Jim Reeves die vroeger al zong, this world is not my home, I'm just a passing through. Ik ben op doorreis. Deze wereld is niet mijn huis. Nee, we horen tot een hemels vaderland. En daarom weten wij dat we hier geen blijvende stad hebben, we zoeken de toekomende, zegt Hebreeën hoofdstuk 13. Daarna staat er dus, als je weet dat je tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt. Wij roepen de hemelse vader aan, wij spreken tot hem en wij doen dat als het goed is vanuit een rein hart, zoals dat elders staat, omdat we gereinigd zijn in Christus. En als we tot hem spreken, zouden we ons bewust zijn dat hij wel onze hemelse vader is. En dat betekent dus dat hij ook veel hoger is dan wij. En dat we hem mogen dienen doordat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En als we hem aanroepen, zouden we bewust zijn dat hij ook degene is die zonder aanneming des persoons oordeelt. En aanneming des persoons wil zeggen dat je naar de buitenkant kijkt. Of je iemand aardig vindt op grond van bepaalde werken. Of een uiterlijk of wat dan ook. Zo ziet de Heer niet. Denk maar aan de geschiedenis van Samuel. Toen hij naar Bethlehem moest bij het huis van Isaï, om daar een nieuwe koning te gaan zalven in plaats van Saul die toen nog regeerde. En toen moesten de zonen van Isaï voorbij komen en de oudste zoon, die was heel krachtig en sterk volgens de beschrijving. Toen dacht Samuel, dit zal wel de volgende koning zijn. Het uiterlijk zag er heel veelbelovend uit. Maar de Heer zei, nee, dit is hem niet. En toen gingen de volgende broers, tot 7 aan toe, gingen voorbij en toen was er toch nog niemand. En toen vroeg hij, hebt u nog meer zonen? Ja, er was nog één, die was in het veld, bij de kudde, bij de schapen. Nou, die moest komen, dat was David, hè? Je kent de geschiedenis wel. En toen zei de Heer, dit is hem. Dit is hem, die moet je salven. Waarom? Wel, het is niet zoals bij de mensen die naar het uiterlijk kijken. De mens ziet aan wat voor ogen is, zegt de Heer daar. Maar de Heer ziet het hart aan. En aangezien hij dwars door ons heen kan zien en weet wat in ons hart is. En als dat een gelovig hart is, ben je voor hem aangenaam. Want zonder geloof is het onmogelijk om voor God welgevallig te zijn. Het begint met geloven in dat hij bestaat. En dat hij ook een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. En dat was bij David totaal geen probleem. Het was volgens de Bijbel een man naar Gods hart. Vandaar dat hij ook zulke prachtige psalmen kon schrijven. Zoals de Heer is mijn herder. Hij was zelf herder. Hij zorgde voor de schapen. Als er een vijand kwam, zoals een leeuw of een beer, dan vreesde hij niet. Maar hij ging ze te lijf. En in de kracht Gods overwon hij ze. Moet je je voorstellen, je zou maar een leeuw of een beer op je weg tegenkomen. He? Terwijl je als mens daar feitelijk geen kracht tegenover kunt stellen. Maar ja, het was later nog een graadje erger toen hij tegenover Goliath stond. Ja. Maar hij kwam daar in de kracht van de God van Israël. En die gaf hem ook die kracht om die reus te kunnen verslaan. Het is dus een kwestie van, is je hart gericht op de Heere? Dan kan hij ons vullen met zijn woord en ons leiden door zijn geest. En dan kan hij ons ook gebruiken. Want hij heeft ons inmiddels dienstbaar gemaakt in die zin van, we zijn aan God dienstbaar gemaakt, zegt Romeinen 6. En hij heeft ons ook bekwaam gemaakt om hem te kunnen dienen. En dat is een voorrecht. Want strikt genomen heeft de Heer ons niet echt nodig. Hij is al genoegzaam, zoals dat dan deftig heet, in zichzelf. Hij kan alles zelf heel goed regelen, heeft hij ons niet echt benodigd en toch heeft hij ervoor gekozen om dat te doen. Hij heeft gezegd, jullie, als kinderen Gods, jullie krijgen de mogelijkheid om mij te volgen, te leren kennen en te dienen. En hij zegt er ook nog bij dat je daar beloning voor kunt krijgen. Daar heeft het hier ook alles mee van doen, want God zal eenmaal zonder aanneming perspersoons onze levens beoordelen. Naar eensiegelijks werk. Wat wij dus gedaan hebben. En dan denken we bij de gemeente natuurlijk aan 2 Korinthe 5 vers 10. Hè, dat we allen eenmaal geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat hetgeen door het lichaam is geschied dan duidelijk wordt. Het zij goed, het zij kwaad. En het goede wordt beloond en het kwade uiteraard niet. Dus laten we ons dan maar richten op dat wat goed is. En dat is wat het woord ons voorhoudt. En als het gaat om werk, ja, dan kennen we allemaal wel 1 Korinthe 3, toch? De werken die eenmaal door het vuur beproefd zullen worden. Laten we dat maar even lezen. Het is een bekend gedeelte, maar dat sluit hier heel goed bij aan. In 1 Korinthe 3. Paulus spreekt daar over het feit dat hij het fundament heeft gelegd als een wijs bouwmeester. En hij zegt dat dat fundament niemand anders is dan Jezus Christus in vers 11. Dus het fundament is gelegd. Hij is ook het fundament van de gemeente. Daarnaast ook de uiterste hoeksteen. Dus zowel de basis als de top, zeg maar. Hij omvat heel het lichaam van Christus en wij zijn daar leden van geworden. En hier staat dan in vers 12 en een indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver en kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. Een dag heeft enerzijds met licht te maken, in de dag is het licht, hè, dan wordt het dus in het licht gebracht. En anderzijds heeft dag natuurlijk ook met oordeel te maken, hè, dagvaarden, recht voor het gerecht dagen is dan zo'n term die je daarbij kunt aanhalen. De dag zal het verklaren. Welke dag? Nou, dat is wat ons betreft de dag van Christus. Want de Heer heeft ons immers bekwaam gemaakt en hij is een goed werk in ons begonnen, tot op de dag van Jezus Christus, zegt Filippenzen 1. Die dag, als die eenmaal komt, daarmee dus ook onze verschijning voor de rechterstoel van Christus, die zal duidelijk laten zien wat onze werken zijn geweest. Die worden door het vuur ontdekt. Vuur staat voor oordeel. En dan staat erbij, en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij erop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En dan moet je denken aan goud, zilver en kostelijk gesteente. En zo iemands werk zal verbrand worden, denk dan aan hout, hooi en stoppelen, die immers door het vuur gemakkelijk verteren. Er staat, die zal schade lijden. Ja, die zal dus geen loon ontvangen, of in ieder geval veel minder loon dan eigenlijk mogelijk zou kunnen zijn. Maar zelf zal hij behouden worden alzo, doch alzo als door vuur. En we lezen dan meestal heen erbij. Dus hij blijft wel behouden, dat is nooit in vraag, hè? Maar zijn levenswandel, zijn werken die hij gedaan heeft als kind van God, die worden dan door de Heer op de weegschaal gezet, zo gezegd, en hij weegt dan onze werken en hij beoordeelt dat op een rechtvaardige wijze. En we mogen verwachten, als we nu in dit leven de Heer willen volgen, leren kennen en dienen, dan dat dat nooit een probleem zal zijn. Dat we nog fouten maken, dat is bij iedereen zo. Maar we weten ook dat de Heer ons daarvan reinigt en van je fouten kun je ook leren, zodat je de volgende keer denkt van nou, dat kan ik beter zo niet doen. Dat is ook een leerproces. Maar uiteindelijk gaat het om datgene wat voor de Heer wel behagelijk is geweest. En dat zal hij ook belonen. En daar is waar Petrus ook over spreekt. Als je tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt. Dus dat wat in ons hart is en wat tot uitdrukking gekomen is in ons levenswandel. Dat zal hij dus eenmaal doen. Als je dat beseft, wandel dan in vreze de tijd uwer inwoning. En vrees is geen angst, hoewel het die betekenis kan hebben in bepaalde versen, maar het wil zeggen ontzag. God vrezend zijn wil zeggen ontzag hebben voor God zelf. Je bewust zijn wie je toebehoort. 2 Korinther 6 zegt, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God met uw lichaam. Dat is wat de Heer graag wil. Daar roept hij ons toe op. En als we dat eenmaal weten, dan zouden we in de tijd die we hier nog zijn, in de vreemde feitelijk, als bijwoners zouden we ons ook beschikbaar stellen voor het werk des Heren. Wij konden dat van nature niet, maar nu wij kinderen God zijn, kan de Heer dat werk in onze levens tot zijn recht laten komen. Hij vraagt van ons alleen maar gehoorzaamheid, onderwerping aan zijn woord. Leven uit geloof, zo kun je het ook omschrijven. En de Heer zal dan vervolgens het willen en het werken in onze levens bewerkstelligen naar zijn welbehagen. Dus wees beschikbaar. En dan staat er dus dat wij die tijd die wij hier hebben als bijwoners beschikbaar zouden zijn voor de Heer. Er zijn een aantal schriftplaatsen die er meer over spreken. Als je 1 Petrus 2 leest, dan blijf ik even bij Petrus. 1 Petrus 2 vers 11. Daar staat er, geliefden, ik vermaan u als inwoners, eigenlijk hier ook weer bijwoners en vreemdelingen. Nu staat er een ander woord bij. Vreemdelingen, hoofdstuk 2 vanzelf. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk, of goed zoals het ook betekent, onder de heidenen. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Met andere woorden, onze ziel, ons leven, het woord psyche, dat is het woord voor ziel meestal, en het betekent ook leven, heeft dan meestal betrekking op het aardse leven. En als je daar je van bewust bent dat dat feitelijk tot de Heer zou gericht zijn, dan zou je dus niet richten op de vleeselijke begeerlijkheden. En dat is werking van de oude mens. En houdt uw wandel eerlijk, goed, eerbaar onder de heidenen. Dus je ziet dat de ziel en de wandel met elkaar verbonden zijn. De ziel staat voor het aardse leven van de gelovige, hier nog in deze wereld zijnde, maar wel de Heer toebehorend. Er waren 8 zielen behouden in de ark, gelovige mensen. Staat in 1 Petrus 3. Maar goed, het begrip ziel is wel een apart onderwerp weer, maar het gaat hier in dit geval om de levenswandel van de gelovigen in deze wereld, waarin wij feitelijk als bijwoners en vreemdelingen zijn. En nou, dat zouden we ons bewust zijn. Trouwens, als je de Heer lief hebt, dan merk je dat steeds meer, of niet? Dan hoor je er echt niet bij, hoor. Dan heb je hier geen plaats. Zelfs al heb je niks gezegd. Al kom je gewoon op je werk bijvoorbeeld, op school, en je zegt helemaal niks over de Heer, maar je leeft gewoon met de Heer, dan merken ze dat vaak wel, want er zit een andere geest in ons. En dat botst soms gewoon al. Hebben ze nog niks van? Je gehoord misschien. Dat heb ik ook al verschillende keren ervaren. Dan matcht het niet. En dat is de reden dan. De Heer woont in ons. En Hij is degene die uiteraard tegenover deze wereld staat. De Heer Jezus zei niet voor niets: verwondert u niet zo de wereld u haat, want ze hebben mij voor jullie al gehaat. Dus het hoort erbij. Iets wat je niet hoeft te zoeken, maar wat vanzelf een keer op je weg zal komen. En dat is dan ook op zich nog een positief iets volgens Jacobus. Petrus zei dat het dan bedroefdheid teweeg bracht als je in allerlei verzoekingen terecht kwam. Maar Jacobus zei, acht dat maar voor louter vreugde. Want op die manier leer je leidzaamheid. En die leidzaamheid is volharding en trouw aan de Heer. Juist dwars door die omstandigheden leer je juist vertrouwen op de Heer. Als alles voor de wind gaat, is geloven ook niet zo moeilijk, toch? Maar juist in omstandigheden van tegenslagen, verdrukking of welke andere vorm dan ook, als je beseft dat je vreemdeling en bijwoner bent, ja, dan leer je ook je vertrouwen meer nog op de Heer te stellen. En dat is de Heer eigenlijk van plan met ons leven. Hij wil zich dichter, ons dichter naar zich toe trekken. Die gemeenschap die we hebben in eenheid doen intensiveren. Dat is wat Paulus zegt, opdat Christus in u gestalte krijgen. Hij woont in ons. En naarmate Hij meer en meer in onze levens op de troon zit, hè, zoals we dan op de kinderclub of op de zonderschool tegen de kinderen zeggen, naar die mate zal Hij ook onze levens gaan besturen. En dan merk je ook dat botst met de gedachtegang van deze wereld. Die zijn op zichzelf gericht, of op elkaar. Ze bevestigen elkaar. Dat doen ze ook allemaal. Maar wij hebben als gelovigen een totale andere insteek van ons leven. Wij richten ons op de Heer en dat kan soms deze gevolgen hebben. Vreemdelingen, bijwoners. Wil je een voorbeeld hebben uit het Oude Testament? Het wordt van Abraham gezegd. Het wordt van Isaac gezegd. Het wordt van Jacob gezegd. Die waren erfgenamen van de belofte. En ze hebben zich als gasten en vreemdelingen betoond in het land wat de Heer hen beloofd had. Ik lees het met je, het staat in Hebreeën, een paar bladzijden terug, in Hebreeën hoofdstuk 11. En daar staat dan in vers 9, door het geloof is hij, en dat is Abraham uit vers 8, is hij een inwoner, een bijwoner weer geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat is het nieuwe Jeruzalem. En voor ons is dat natuurlijk het hemelse Jeruzalem. Wat in de toekomst ook op aarde zal nederdalen. En hier staat dan in vers 10, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is, door het geloof heeft ook Sarah zelf een kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft ze gebaard, overmits ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Ik moet even doorgaan in vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, dat wil zeggen de vervulling van de belofte niet. De belofte kregen ze wel. God had dingen beloofd, maar niet alles wat God beloofd had, ging in de dagen van hun leven ook in vervulling. En wel bijvoorbeeld de geboorte van Isaac. Dat had God beloofd, maar dan moest hij wel eventjes 25 jaar op wachten hoor. De belofte was toen hij 75 was en Abraham was 100 toen Isaac geboren werd. En intussen was er ook nog wat een en ander gebeurd, als we denken aan Hagar en Ismaël, die naar het vlees geboren was, maar niet naar de geest, zegt de schrift. En hier staat, die hebben dus allen die belofte niet verkregen, althans de vervulling daarvan niet, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Terwijl de Heer tegen hem zei, in dit land waar je nu rondwandelt, dat zal het land zijn van jouw nageslacht. Dat zal uiteindelijk ook in vervulling gaan. En dat komt dus eenmaal wel zover, omdat God dat beloofd heeft. Maar hij leefde daar zelf als een vreemdeling bijwoner. Het enige bezit wat hij daar had, was een erfbegrafenis. Die had hij gekocht voor 400 zilverlingen van Efron. Daar heeft hij eerst zijn eigen vrouw Sarah begraven. Daar werd hij later zelf begraven. Daar is Isaac begraven, Rebecca ook. En Jacob en ook Lea. Rachel niet, die is onderweg in de richting van Bethlehem gestorven en daar begraven. Maar het is wel zo dat dat een erfbegrafenis is. Die had hij gekocht, dat was een stuk wat zijn eigendom was. Voor de rest had de Heer gezegd, dit is het land wat ik jou zal geven en wat jouw nageslacht zal toekomen. Maar hij woonde er als een vreemdeling. En dan, als we hoofdstuk 13 erbij lezen, in vers 13 en 14, dan vind je meteen de toepassing voor ons. Daar staat dan, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. We zijn gericht op ons hemelse vaderland, waar we al gezet zijn, waar we ook eenmaal zullen zijn als de Heer de gemeente opneemt. Of bij ons ontslapen zullen we natuurlijk ook naar de Heer toe gaan. Maar tot die tijd beseffen we hier dat het allemaal tijdelijk is. Er is geen vaste plaats die wij hier hebben. We zoeken de dingen die boven zijn met het zicht op dat hemelse vaderland. En toen was het tijd voor de pauze alweer. Dan gaan we nu naar vers 18 toe, waar staat, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Wetende, dat sluit dus aan bij het voorgaande, hè, wij zouden wandelen in vreze de tijd onze inwoning of bijwoning, terwijl we weten dat we niet door goud of zilver, dat zijn vergankelijke dingen, maar ze zijn wel waardevol in de wereld. Het wordt als schatten beschouwd. Daardoor zijn we niet verlost. Als je geld hebt, kan het nog wel eens van belang zijn. Als je bijvoorbeeld iemand hebt die ontvoerd is, dan kan er nog wel eens een losprijs gevraagd worden. Dan kan het nuttig zijn in zo'n geval. Maar het is dan ook altijd nog tijdelijk. Wij zijn voor eeuwig verlost. En de verlossing die wij hebben als gelovigen is uit de overgave van de Heer Jezus Christus voortgekomen. En dat heet hier het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Wij zijn verlost, staat hier. In hem hebben wij de verlossing, zegt Efeze 1 vers 7, namelijk door zijn bloed. En dat houdt ook in dat we de vergeving der zonden deelachtig zijn. Woorden die je in Colossens ook weer terugvindt. En in Romeinen 3, dat is een heel bekend vers, ik lees hem nu toch maar even, om gewoon dat even vast te stellen. Romeinen 3. In vers 23 staat, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft, wil zeggen tevoren gesteld heeft, tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus we zijn deelachtig aan Gods genade en dat is mogelijk door de verlossing die wij in Christus Jezus hebben. En ook zijn wij gerechtvaardigd op grond van ons geloof. Geloof in zijn bloed. Je krijgt er dus deel aan door het geloof in zijn bloed. Waarbij dan de nadruk wordt gelegd op het leven van de opgestane Heer. Natuurlijk heeft de Heer zijn aardse leven opgegeven aan het kruis. En dat wordt omschreven met het bloed zijns kruises. Want bloed staat voor leven in het algemeen. Maar de rechtvaardigheid die wij hebben en de verlossing die wij hebben is het resultaat van de opstanding van Christus. Romeinen 4 vers 25 zegt namelijk dat hij overgeleverd is om onze zonden en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Dus de opstanding van Christus is de basis voor het feit dat wij door het geloof gerechtvaardigd zijn. En dat daarvoor de Heer Jezus een weg in vernedering is gegaan, dat is duidelijk. Dat zouden we ook niet bagatelliseren, maar de schrift zegt nu eenmaal, wat meer is, dat hij is ook opgewekt en dat hij is aan de rechterhand Gods. En in de prediking van het evangelie ligt ook altijd de nadruk, al in de dagen van handelingen, als het goed is, op de opstanding van Christus, zijn verhoging. We hebben een Christus die geleden heeft, die gestorven is, maar die veel meer ook leeft. En het is ook degene die dan weliswaar de Christus genoemd wordt in de dagen zijns vleeses, maar die wel tot Heer en tot Christus gemaakt werd, doordat hij, nadat hij gekruisigd was, zegt Hebreeën 2. Dus daar ligt altijd de nadruk op, ook in het vers wat we in Petrus lezen, en dat wij verlost zijn uit die ijdele wandel die ons van de vaderen overgeleverd is, door dat bloed van dat dierbare lam van God. Het zijn dierbaar bloed. Dierbaar is kostbaar. Wij zijn duur gekocht, zegt de schrift, met het bloed van het lam van de Heer Jezus Christus. Dat is de Heer Jezus Christus. Johannes de Doper zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is gebeurd doordat hij als één voor allen stierf. Maar als je er deel aan wil hebben, moet je wel het leven van de opgestane Heer aanvaarden. Anders ben je nog steeds in een verloren positie terecht gekomen. Dus dat is niet zilver of goud, hoewel waardevol en kostbaar in deze wereld. Het kan ons niet zalig maken, het kan ons niet verlossen. Dat kan alleen maar door het bloed van Christus. En wij zijn verlost van een ijdele wandel. Een ijdele wandel, het woord ijdel heeft de strekking van zinloos, doelloos. Want op zichzelf is een leven zonder God doelloos. Als je daar een beschrijving van wil vinden, lees dan het boek Prediker maar eens door. En dat besluit dan ook met dat het belangrijkste is dat men tot God zou komen, zijn geboden zou onderhouden. Want God zal eenmaal de mens, alle mensen, de werken van alle mensen in het gericht brengen. En dan is het belangrijk dat je een gelovige was. En als je dat niet was, ja, dan heeft dat ook eeuwigheidsconsequenties. Onze wandel die van de vaderen overgeleverd is, natuurlijk denken we even in eerste plaats aan de mensen aan wie de brief geschreven was. Dat waren gelovigen die vreemdelingen waren verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat waren Joden en Jodengenoten die op de Pinksterdag ook aanwezig waren. En hun vaderen, ja, dat kun je helemaal terugbrengen naar de vaderen van Israël. Maar Abraham, Isaac en Jacob, die als de vaderen van Israël beschouwd werden, die hebben uiteraard in geloof geleefd. Maar daarna heeft het volk ook dikwijls allerlei inzettingen erbij bedacht. Het was de Heer Jezus die heel dikwijls met de fariseeën en schriftgeleerden in gesprek was. Meer in de clinch lag, zou ik haar zeggen. Want hij sprak hen ook aan op het feit dat zij Gods geboden krachteloos hadden gemaakt door hun inzettingen. Omdat ze de woorden van God hadden ingevuld naar hun eigen inzichten en niet zoals God ze bedoeld had. Ja, Matthäus 15 staat er bijvoorbeeld, Markus 7, daar kun je het allemaal terugvinden. En de Heer verwijt hen dat zij door hun inzettingen, hun interpretatie van de wet van God in het oude verbond, dat ze die feitelijk krachteloos hadden gemaakt. Allerlei regels en wetjes erbij hadden bedacht. En dat is wat hier dan heet overgeleverd door de vaderen, of degene, de inzettingen die ons door de vaderen gegeven waren. Paulus zelf schrijft erover in In de Galatenbrief heeft hij het erover. Even kijken in mijn aantekeningen waar die staat. Dat was in Galaten 1 vers 14. Waar hij het zelf ook zegt van zijn eigen leven. Hij die opgevoed is aan de voeten van Gamaliel, een oprechte farizeeër trouwens, als we Handelingen erbij betrekken. En hij had dus veel kennis van de wet, was ook iemand die fel voorvechter was van deze inzettingen, maar daarmee bestreed hij feitelijk het werk van de Heer. In de Galatenbrief, hoofdstuk 1, vers 14, zegt hij van zichzelf: en dat ik in het Jodendom toenam, boven velen van mijn ouderdom, leeftijdgenoten, in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Dus hij spande zich volledig in voor wat hij overgeleverd gekregen had, dat via de vaderen was doorgegeven. Dat zijn inzettingen die dus feitelijk onder de wet vallen en die men daartoe heeft aangepast. En tot op vandaag de dag is onder het Jodendom niet alleen de Tora of het Oude Testament van kracht, maar ook hebben ze daarbij vele boeken die ze op in veel gevallen net zo waardevol achten, zoals de Talmud en de Mishnah, die vaak bestudeerd worden, en ze hebben maar weinig kennis van het Oude Testament zelf. Ook al hebben ze een rooster wat ze gebruiken om dat door te lezen. Er blijkt door mensen die onder Joodse mensen vandaag de dag, die dan orthodox zijn, het evangelie brengen, toch vastgesteld te worden dat ze maar heel weinig kennis van de schrift hebben. Nou, punt 1, omdat ze ze niet geloven, maar meer uit traditie. Ook al zou je ze lezen, dan zou je er op zijn minst iets weet van hebben. Hoeveel christenen vandaag de dag lezen niet getrouw aan tafel de Bijbel? Maar of ze die geloven, dat is punt 2. Zo zijn wij vroeger ook opgevoed. Aan tafel werd een stuk uit de Bijbel gelezen. En dat was het dan. Er was niet eens over gesproken. Of zo. Nee, dat was traditie. Nou, dan hadden we een stuk gelezen. En vooral die gedeelten waar het in kronieken en al die namenlijsten stonden, die waren oerzaai natuurlijk. Dus soms werden die ook overgeslagen. Maar op zich is het een nuttige iets. Maar als het niet met geloof gepaard gaat, dan heeft het geen zin. Dat zegt de Heer ook in de Hebreeënbrief van het volk. Het was niet met geloof gemengd. En dan was het ijdel. En dan kun je allerlei regels en inzettingen hebben waar je aan vast wil houden, maar die zijn, daardoor word je niet aangenomen voor God. Kan alleen door geloof. En dat was in het Oude Testament ook zo. Men kan de wet niet eens houden, zegt de schrift. Daar word je ook niet door zalig of gerechtvaardigd. Daar word je niet door behouden, maar alleen door het geloof word je behouden. Zo staat hier dus dat ze die van de vaderen overgeleverde inzettingen die in hun wandel tot uitdrukking kwamen, feitelijk ijdelheid zijn. En dan zijn er nogal wat inzettingen. In Markus 7 vers 8 en 9 staat dat het inzettingen zijn der mensen. En jullie hebben Gods geboden niet gedaan. En de inzettingen worden in Efeze 2 vers 15 aan de wet gekoppeld. En de Heer heeft door de kruisiging juist de wet der geboden in inzettingen bestaande teniet gedaan. Efeze 2 vers 15. En het staat ook in Colossenzen 2 vers 14. De geboden en de wet die ons enigszins wijze tegen was, heeft de Heer aan het kruis genageld. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dat betekent dus dat wij onder de genade van God leven. En de genade van God onderwijst ons. En die is krachtiger dan welke inzetting van de wet ook. En als je door het woord van God en door de geest van God geleid wordt, zegt de Bijbel, dan ben je niet onder de wet. Maar dan wordt de geest van God die in ons werkt, doet feitelijk hetzelfde als wat in de wet staat. Maar niet omdat het opgelegd is, maar omdat het van binnenuit komt. Galatenbrief, lees maar na, Galaten 5. Die door de geest geleid worden, die zijn niet onder de wet. Dus die zijn onder de genade. En pas er dus voor op dat je een bepaalde wet, of welke wet dan ook, laat opleggen, of jezelf oplegt. Leef onder de genade van God. Sta in die vrijheid. Wijd je leven aan Hem toe. En Hij zal je daarin verder begeleiden. dat heeft hij beloofd. Dus daar mag je op vertrouwen. En het is zo wat Titus 2 zegt, hè, dat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en die onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en begeerlijkheden zouden verzaken en matig en rechtvaardig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Dat is wat de genade ons leert. En als je de genade vasthoudt, dan heb je liefde voor God en de liefde is de vervulling der wet. Dan komt het van binnenuit en is niet opgelegd. Totaal andere kracht is dan werkzaam in ons. We lezen dus hier dat wij daardoor niet verlost geworden zijn, maar veel meer, dus wat de tegenstelling is, vers 19, door het dierbaar bloed van Christus. De volgorde in het Grieks is net iets anders, er staat feitelijk, maar door het dierbaar bloed als van een onbestraffelijk lam, onbevlekt lam, namelijk Christus. Zo staat het officieel in het Grieks, maar de vertalers hebben Christus naar voren gehaald en dat is niet helemaal onjuist hoor, want het gaat uiteindelijk om het bloed van Christus. Waarbij dan ook nadrukkelijk wel weer de opstanding van Christus centraal staat, onze verlossing. Het begrip bloed hebben we al eerder bij stilgestaan, hè? Dat kan betrekking hebben op het leven van de Heer hier op aarde. Dan wordt soms de uitdrukking het bloed van Jezus gebruikt in Hebreeën 10. Maar bloed staat sowieso in dit gedeelte voor het, met name het opstandingsleven van de Heer. Omdat er ook bij staat dat het een onbestraffelijk en onbevlekt lam is. Natuurlijk, we weten dat de Heer zonder zonde was, maar hij had wel een sterfelijk vlees. Hij kwam in gelijkheid de zondigen vleeses. Hij had een sterfelijk lichaam, daarom is de Heer ook gestorven in onze plaats, omdat hij ook mens was. En we weten ook dat hij als de zoon des mensen in deze wereld de weg naar de kruisiging heeft geaccepteerd. En daardoor ook uitermate verhoogd is geworden. En aan de rechterhand God zit, maar door het leven van de opgestane Heer, waarbij we dus bloed invullen als leven, zijn wij ook daadwerkelijk verlost geworden. Nogmaals, als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Dus dan heb je het leven niet. Dus je hebt pas leven als je deel hebt aan de opgestane Heer. En dan ben je verlost geworden. Wat zegt de schrift in Jesaja 53? De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dus hij werd, hoewel hij zonder zonde was, wel voor ons straffelijk gemaakt, of zoals de Bijbel zegt, tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5, vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij nam onze zonden op zich, die van de hele wereld. En dat is niet gering. En door zijn verzoenend lijden en sterven, door zijn dood en met name door zijn opstanding is er een weg tot redding mogelijk geworden. En wij weten dat we in Christus dus die redding ontvangen hebben. En dat is door zijn bloed. Dus hij was een onbestraffelijk en onbevlekt lam, in de zin van hij had geen zonde, hij heeft ook niet gezondigd. Petrus zegt het zelf ook in het hoofdstuk 2 vers 22 van de Heer Jezus, daar staat het, dat Christus voor ons heeft geleden, ons een voorbeeld nalaten, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen, die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. En als hij gescholden werd, niet wederschold. En als zijn leed niet dreigde, maar gaf het over aan die die het rechtvaardig oordeelt. Zo was hij, maar hij werd wel voor ons tot zonde gemaakt. En in die zin dus bestraft, straffelijk gemaakt. En dat is wat Jesaja 53 zegt. Ja, hij die ons de vrede aanbrengt, was degene die onze straf op zich nam. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ook hier verderop in Petrus aangehaald in vers 24. En die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Toen werd hij dus straffelijk gemaakt of tot zonde gemaakt. Maar hij zelf was zonder zonde heeft ook nooit gezondigd, kwam ook niet tot ongeloof als je zonde leest als ongeloof. Zoals Hebreeën 4 zegt, dat hij met ons kan medevoelen als wij verzocht worden. En dat hij ook verzocht geweest is, gelijk als wij, toch zonder zonde. Geen ongeloof, maar hij heeft ook niet gezondigd, zoals we hier lezen. Hij heeft geen zonde gedaan. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Zelfs toen hij de Farizeeën uitmaakte voor adderengebroedsel en zo'n woorden, was de waarheid. Toen was hij verbolgen in de geest. Dus weer de menselijke kant van de Heer. Vanwege hun ongeloof. Verbijsterd over hun ongeloof. En ja, dan zeg je wel rake woorden, maar ze waren wel waar. Dus wij zijn verlost door het bloed van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dat is de Heer Jezus Christus. De term het bloed van Christus, of zulke soort termen kom je een paar keer vaker tegen. Als wij denken aan de brood en de drinkbeker, dan zegt de schrift in 1 Korinther 10 vers 16, de drinkbeker die wij dankzeggende drinken of zegeren, die is die niet gemeenschap met het bloed van Christus. En dan gaat het niet om degene die gestorven is, maar het gaat om degene die leeft. 1 Korinther 10 vers 16, want daar staat achter dat het brood dat we breken, is dat niet gemeenschap met het lichaam van Christus. Eén lichaam is het met vele leden. Dat kan niet slaan op het lichaam van Jezus. Wel op het lichaam van Christus, de levende Heer. En wij die van origine verre waren, als vreemdelingen, heidenen, wij zijn nabijgebracht door het bloed van Christus. Dat is Efeze 2 vers 14, waar die term staat. Waarbij dus echt de nadruk gelegd wordt in die term op de levende Heer.
Onbestraffelijk en onbevlekt, is dat altijd van toepassing op de opgestane Heer dan?
Nee, niet altijd, want hij is ook in zijn lam, als hier toen hij in deze wereld kwam, was hij ook zonder zonde. Dus in die zin was hij onstraffelijk. Dat is ook als je denkt aan de offeranden in het Oude Testament. Dan had je dus het schuldoffer en het zondoffer. Dat moest aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daar mocht geen gebrek aan zijn. Het mocht niet ziek zijn, het mocht geen gebroken pootje hebben of een wonden hebben of iets dergelijks. Het mocht niet blind zijn. Dat is omdat het een type is van de Heer Jezus die in zijn vernedering wel degelijk zonder zonde was. Hoewel hij een zondig vlees droeg. Zoals Romeinen 8 zegt. Maar hij zelf had geen zonde in zich. Daarom is hij ook uit Gods geest verwekt uiteraard. Anders zou hij net zoals een aardse vader een kind verwekt bij de vrouw. Dat ook meteen een zondaar is. Omdat wij allen in Adam zondaren zijn geworden. Maar omdat het hier staat vanwege bloed en verlossing. Ligt de nadruk op de opgestane Heer.
Nee, omdat men heel veel zegt van bloed en het lam, dan denk aan het kruis van Golgotha.
Ja, dat is niet helemaal ten onrechte, omdat de term ook het bloed zijns kruises in de Colossensebrief gebruikt wordt. En dat wil zeggen dat de Heer zijn leven aan het kruis gaf. Daar vloeide ook bloed. Hè? Maar ja, bij het begrip bloed moet je altijd afvragen, in welke context staat het? Ik geef je een voorbeeld, ik heb het wel eens vaker gedaan, Hebreeën 13... Hebreeën 13 vers 20. Daar staat: de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden wedergebracht heeft, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaakt u in alle goed werk, enzovoort. Nou, als je dit vers leest, dan gaat het om het eeuwige, dan wel het Nieuwe Testament. En het bloed wordt verbonden met degene die uit de doden is wedergebracht. Dus lijkt me logisch dat dit vers bloed in relatie tot de opstanding van Christus plaatst. Maar als je even teruggaat naar Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 19, daar staat: terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een vers en levende weg, dat is dan de weg die sinds de opstanding gekomen is, maar je moet even doorlezen, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is zijn vlees. Wat gebeurde er met het voorhangsel toen de Heer stierf? Het scheurde van boven naar beneden middendoor. En toen was dus de mogelijkheid om tot het heiligdom binnen te gaan geschapen. En het werd realiteit door de opstanding van Christus. En hier ligt dus de bloed van Jezus. En ik denk dus terecht dat hier de naam Jezus dan ook staat. Omdat het dan om de mens gaat die die naam ook bij zijn geboorte kreeg. Hij die stierf. Maar doordat hij stierf ook is opgestaan ten derde dagen. En daarom een verse en levende weg heeft tot stand gebracht. Zodat wij daardoor kunnen ingaan. Nog een voorbeeld, Hebreeën 9. Vers 13 zegt, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heilig tot reinheid des vleeses, dat was onder het oude verbond zo. Vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, letterlijk staat er zelfs nog de Christus, het bloed van de Christus die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk, staat hetzelfde woord als in Petrus, opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Gaat het hier nou om het kruis? Of gaat het hier om de levende Heer die zich overgaf? Nou, het antwoord is duidelijk, lijkt mij, hè, want er staat bij, punt 1, door eeuwige geest heeft hij zichzelf overgegeven aan God. En hij is, ja, volgens Petrus ook gekruisigd in het vlees en levend gemaakt door de geest. De levende Heer, die dus als geest ook beschouwd wordt, die de andere trooster, die ook ons gegeven is, de Heilige Geest. En dat heet hier het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, dat is niet zijn kruisiging, maar dat is zijn overgave sinds dat hij als de levende Heer zit aan de rechterhand Gods. Hij heeft zich als de levende Heer aan God opgeofferd, in die zin aan God gewijd, maar wel ten behoeve van ons. Hij is verschenen voor Gods aangezicht, zegt de Hebreeënbrief, ten behoeve van ons. Om ons te reinigen en te heiligen. Hij is die hoge priester voor ons. Ik weet wel dat meestal dat woord opofferen en zo, dat dat aan kruisiging en dood doet denken, maar dat is hier echt niet de strekking.
Ik merk altijd als ik met andere christenen erover praat, dat het erg moeilijk is om dit uit te leggen.
Dat klopt, ja, omdat men dat verschil helaas niet kent. Er ligt bijna altijd ook in christelijke kring de nadruk op de kruisdood van de Heer. En dat zullen we ook echt niet bagatelliseren. Dat is echt de weg geweest die de Heer moest gaan. Maar we zouden verder zien, want hij is ook opgestaan. En je hebt van die liederen staat van, ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Ja, ik kan het wel meezingen, maar ik denk wel verder. Ik klem me ook vast aan Christus de rots. Dat zou ik liever doen, want als je je vastklampt aan het kruis alleen, ja, dan ben je feitelijk gestorven. Maar wie met Christus is opgestaan in een nieuw leven, ja, dat is toch beter, dat is ook meer, zegt de schrift Romeinen 8. En hier staat ook dat hij onstraffelijk zichzelf Goden heeft opgeofferd en dat hij onze gewetens reinigt, dat is het werk van de hoge priester nu. Want anders zouden we eventueel nog dode werken kunnen doen, onschuldig voelen om dingen te doen voor de Heer, om hem maar behagelijk te stemmen, terwijl de Heer juist onze gewetens reinigt, opdat we juist de werken zouden doen die hem behagen. Het is altijd een lastig vers hoor, dat weet ik wel, maar ja, toch bij ons zal dat toch zo langzamerhand wel een beetje doorgedrongen zijn. Maar nogmaals, bij bloed moet je altijd afvragen in welke context staat het, in welke parallelteksten worden erover gesproken. En als de Heer zich als een onbestraffelijk en onbevlekt lam heeft opgesteld en daardoor ons de verlossing heeft gegeven, ligt daar sowieso de nadruk op zijn opstanding en verhoging. Vandaar ook het bloed van Christus. De Petrusbrief begon met dat wij besprengd zijn met het bloed van Jezus Christus. Dan heb je beide namen bij elkaar. Daar hebben we toen over gehad. Ik zou ook nog even de andere kant willen benadrukken in hoofdstuk 13 van Hebreeën. En dan in het 12e vers. We beginnen in de tegenstelling hier in vers 11. Want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen buiten de poort geleden. Het vers goed lezen. De nadruk ligt op het lijden. En daardoor zou hij door zijn eigen bloed het volk heiligen. Maar de weg van lijden was noodzakelijk. Dus hier ligt het begrip bloed meer op het feit dat hij zijn leven gaf aan het kruis om de weg tot heiligmaking vrij te kunnen maken. Goed lezen wat er staat, dan geeft het vers meestal wel een antwoord op de vraag die je krijgt. En als gevolg daarvan staat dan ook, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Hè? Hij die nu aan de rechterhand Gods is, in deze wereld, verborgen is aan de rechterhand Gods. Wij zouden ons richten op hem en niet zozeer op deze wereld. Want wij zoeken immers die toekomende stad. En zo zijn er wel meer uitspraken die je zou kunnen aanhalen. Hebreeën 12 vers 24 ook voorbeeld, blijf in de Hebreeënbrief. En daar worden een aantal kenmerken genoemd waartoe wij gekomen zijn. Niet tot de berg Sinaï, het oude verbond, maar tot de berg Sion, zegt vers 22. En dat is de stad van de levende God, tot de hemelse Jeruzalem en vele duizenden, letterlijk tienduizenden der engelen. Wij zijn gekomen tot een algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot de God de rechter over allen. En we zijn gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Het bloed van Abel dat spreekt nog, zegt Hebreeën 11. Dat is een getuigenis van zijn geloof. Hoewel hij daar ook door zijn broeder werd gedood. Het bloed spreekt daar nog van. Maar wat is beter dan het bloed van Adam die zijn leven hier door zijn broer kwijtraakte? Dat is degene die door zijn broeders naar het vlees gekruisigd werd. Maar het is beter omdat het betere altijd spreekt over datgene wat na de kruisiging is gekomen. Het beter is het woord in de Hebreeënbrief. Betekent soms ook treffelijker. Een beter verbond, een betere middelaar en betere beloften enzovoort. En hij is treffelijker geworden dan de engelen als hij zoveel uitnemende naam boven hen heeft geërfd. Dan stel ik eens dit woord beter. Dat is een mooi onderwerp voor het begin van het jaar. Dan wensen we elkaar het beste toe, het betere en het beste. Nou, dat vinden we dus in het Hebreeënbrief. Het gaat om het nieuwe verbond en alles wat erbij samenhangt. En bij gelegenheid kom je wel eens zo'n prediking tegen. En dat is best wel mooi. Dus ook hier ligt de nadruk op feitelijk het betere verbond, namelijk het betere bloed met besprenging. Dat spreekt dus vooral over de Heer Jezus Christus, die weliswaar zijn leven gaf aan het kruis, maar het betere, dat spreekt juist over de opstanding. Zoek het wel beter maar op in de Hebreeënbrief. Nou, ik raad je aan als je wat meer wil weten om het begrip bloed, alleen in het Nieuwe Testament al, dat is voldoende, om dat eens in een woordstudie te pakken en kijk eens wat erover gezegd wordt. En nogmaals, het bloed zijn kruisers in de Colossensebrief staat in de context van zijn overgave van zijn leven aan het kruis. Maar we hebben ook het bloed des eeuwige testaments gelezen waardoor hij juist opgewekt werd uit de doden. En als je de middelaar is van een nieuw verbond, dan is hij wel degene die eerst het oude verbond heeft vervuld. Dus dat is sinds zijn opstanding pas. Dus houd altijd de context en parallelteksten in de gaten. Anders kom je in gesprekken altijd terecht op het kruis. Bijna altijd. Met mensen, ook al zijn het wedergeboren christenen, in veel kringen en gemeenten, legt men altijd de nadruk, bijna altijd laat ik het zo zeggen, op het kruis alleen. En dan mis je het belangrijkste. En ook brood en beker is geen getuigenis van de kruisdood van de Heer, maar juist van hetgeen erna kwam. Als je de kruisdood moet terugvinden en het bloed, dan moet je het bloed van het paaschalam meenemen. Dat ging eraan vooraf, toch? Pascha, het bloed van het Pascha werd aan de deurposten gespreken, de bovendorpel, op drie plaatsen, als verwijzing naar de opstanding. Maar het was eerst wel tot redding van het volk. En pas nadat de paaschamaaltijd was gevierd in de opperzaal door de Heer Jezus met zijn discipelen, kwam het brood en de drinkbeker. Dat is dus datgene wat erna komt. Maar ook daar is de vertaling altijd weer wat misleidend. Ook in de Statenvertaling helaas. Maar goed, dat is nu niet echt het onderwerp. Terug naar Petrus. Wij zijn dus verlost geworden door het dierbaar, dan wel kostbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Hij was zonder zonde, maar hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En als het echt onbestraffelijk is, dan is het sinds zijn opstanding. De volkomen rechtvaardige Heer die gezet is aan de rechterhand Gods. En dan vers 20, daar staat: de welke, dat slaat terug op eigenlijk Christus in de grondtekst, maar lam is natuurlijk ook hetzelfde als Christus, die als een lam voorgesteld wordt, maar dan meer het lam staande als geslacht. Hij leeft, dat uit Openbaring 5. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Wat er staat is dat de Heer Jezus Christus al voorgekend was, dat wil zeggen tevoren gekend was, opgenomen was in het plan van God. Hier staat voor de grondlegging der wereld. Dat is eigenlijk een studie apart hoor, dat woord grondlegging. De vertaling doet ons denken aan Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En dat is de grondlegging van de wereld. Zo is het in veel vertalingen ook weergegeven. Maar dan zou je meer het woord temelios of temelio verwachten, wat in Hebreeën 1 gebruikt wordt. Hier staat een ander woord, hier staat het woord katabole. En katabole komt van het werkwoord kataballo. En dat betekent letterlijk nederwerpen. Dus als je het heel letterlijk vertaalt, is het woord grondlegging eigenlijk nederwerping. En wat is dat dan? Voor de nederwerping van de kosmos. Nou, in de schrift staat daar niet zo heel veel over, moet ik zeggen. Maar wel genoeg. In ieder geval zodanig genoeg dat er oorspronkelijk een strijd geweest is, doordat de Satan zich van zijn positie verhief en in opstand kwam. De Bijbel zegt dat de Satan een gerub is van origine geschapen door God, en dat hij volkomen was in zijn wegen totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd, Ezechiël 28. En van de duivel staat dat hij zondigt van de beginnen, en dat hij de mensenmoorder is van de beginnen, en dat hij in de waarheid niet staande is gebleven, Johannes 8 vers 44. En we kennen hem ook beschreven als de koning van Babel in Jesaja 14, die zich namelijk wilde verheffen en aan de, ja, zich wilde verheffen boven de sterren Gods en zich aan God wilde gelijk maken. De hoogmoed van Satan was van origine de oorzaak van de val van deze schepping. God heeft een oordeel daarover gebracht. En dat wordt ook niet zo heel uitvoerig beschreven, maar in 2 Petrus 3, daar komen we zelf nog een keer aan toe, daar wordt gezegd dat deze wereld door water is vergaan. Meestal leest men dat dat dan is van de dagen van Noach, maar toen is de wereld niet vergaan, er bleef ook nog genoeg over. Bovendien daarna ook nog hersteld, hè? De wereld kwam weer terug toen het water zakte. En er waren in de ark mensen behouden en vee en dieren waren behouden geworden. Ja, ik kan hier wel een hele uitvoerige studie over gaan doen, maar het wordt nu eventjes ons meegedeeld en daar wordt de nadruk in gelegd in dit gedeelte. Er wordt gezegd dat in het plan van God voor de nederwerping der wereld, we zeggen dan maar Genesis 1 vers 2, want toen is de aarde werd woestheid en ledigheid vanwege het verschijnen van de afgrond. Duisternis staat er ook nog. Kun je een God voorstellen die licht is, dat hij een duistere kwesting, een afgrond schept? Dat gaat er bij mij echt niet in. God is licht. Zou die dan zo'n ellendige situatie hebben geschapen? Nee, het is zo geworden. Er staat wel, het was. Hè, maar datzelfde woord was, hayeta, kun je net zo goed vertalen met werd. Het wordt bijvoorbeeld gezegd van de vrouw van Lot. Er werd gezegd, niet omkijken naar die stad. En Lot, zijn vrouw, keek wel om. En ze werd een zoutpilaar. Ze was het niet. Ze werd op dat moment een zoutpilaar. Dus het hangt van de context af waar het woord gebruikt wordt. Dus met net zoveel recht kun je zeggen, het werd, de aarde nu, werd woestheid en ledigheid, tohu wabohu en gosjech, duisternis vanwege het verschijnen van de afgrond en de geest God zweefde op de wateren. Waarom? Om te gaan kijken wat daarna aan moest worden gedaan. En het eerste wat God dan doet is, in die duisternis scheppen licht. Genesis 1 vers 3. En God zeide, daar is er licht.
Ik las vanavond.
En er was licht.
Op social media. Van dat ze nu die piramides. Die hebben ze, zijn ze aan het onderzoeken weer. En nu blijkt het dat die dingen. Dat er heel veel zout in die piramides. En nou zeggen ze zelf. En dat is niet van de vloed van Noach. Maar van een vloed veel verder daarvoor.
Wie zeggen dat?
Nou, gewoon wetenschappers die dat.
Zo. Dat moet je me even toesturen. Ja, dat vind ik wel heel interessant.
Oh, Egyptologen.
Egyptologen.
Hij had het zelfs geproefd en gezegd van het is zo doordrongen van zout. Nou, hoe komt dat zout daar, weet je wel? Hoe kan dat? En,
ja, nou ja, nou weten we natuurlijk niet hoe het water in Noach's tijd maakte. Maar,
dus over 20.000 jaar geleden of zo. Nou ja, dat weten wij dus niet.
Hoeveel tijd ertussen zat is niet vast te stellen, nee. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als je dit gelooft, dan ben je meteen al een valse leer aan het aanhangen. Dan hang je de gap-theorie aan. Oftewel de restitutieleer, die wordt dan beschouwd als een valse boodschap. Want men plaatst deze gedachtegang altijd in de context van de dagen van Noach. Maar dan zit je toch met een aantal problemen die ik dan later, als het kan, in 2 Petrus 3 dan even meeneem. Want daar wordt het meer expliciet gezegd. Ja, maar het is sowieso niet te ontkennen dat, ook al zeg je dat Adam degene is die als mens de zonde in de wereld gebracht heeft, dat staat in Romeinen 5 vers 12, ja, door één mens, namelijk Adam, is de zonde in de wereld gebracht en daardoor de dood en de dood is tot alle mensen doorgegaan, waarbij het woord kosmos daar niet staat voor hemel en aarde, maar voor heel de mensheid, want dat staat erachter. En dan blijf je met de vraag zitten, hoe kan het dan dat voordat Adam zondigde, de slang al in de hof was? Die wordt notabene gezegd dat hij het listigste van al het gedierte was. En hij was er de oorzaak van dat Eva, nou ja, de manninne toen nog, verleid werd en Adam zondigde. En toen werden ze uit de hof gezet. En God plant een hof in Eden. En hij zegt daar dat ze die moesten bewaren en bewaken en bouwen, uitbouwen. Terwijl toch de slang er al was. En slang is natuurlijk een beeld van de oude slang, de duivel. Hoe kan dat? Dus er is iets geweest, daar kun je niet omheen. En als je dan de schrift erop onderzoekt en je leest over de duivel. Ja, die is dus niet in de waarheid staande gebleven, zegt Johannes 8. Hij is de vader der leugen en hij is volgens Ezechiël 28 degene die wel oorspronkelijk geschapen is als cherub, maar die toch in ongerechtigheid viel. Ja, en dan kom je dus bij de vraag van wat heeft God daaraan gedaan? God heeft eraan gedaan. Hij zegt, ik heb de wereld van toen door water laten vergaan. Ik vind het niet zo'n opwekkend einde natuurlijk. Maar de Heer heeft hem wel hersteld in 6 dagen en een 7e dag rust. Dat is de wereld waarin we nu leven. En deze wereld gaat uiteindelijk ook voorbij. Want de Heer heeft beloofd in 2 Petrus 3 vers 13. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar wat ons betreft, wij hebben zelfs al deel aan een hemelse positie. En die is nog veel hoger. Ja, dus over vers 20 zullen we de volgende keer dan maar verder gaan. Laten we de Heer danken. Dat mag jij deze avond doen.
Ja, Vader, we komen tot u om te danken dat we het woord mochten openen. We mochten zien dat u een plan heeft met deze schepping. Dat het een plan is wat al vanaf het begin van deze schepping ligt. En dat wij onderdeel van het plan zijn. Niet dat wij dat verdiend hebben, maar dat wij juist in u Christus geplaatst zijn. En dat wij daarom heilig zijn. En dat we ook ons daar bewust van mogen zijn. Dat we ons mogen uitstrekken naar hetgeen wat boven is. En dat we in onze wandel geheiligd mogen worden, dat we steeds meer op u mogen lijken. Wildragen van u mogen zijn, Heer. Dat we dan ook in deze duistere wereld een lichtje mogen zijn, wat getuigt van u. Want dat is toch het belangrijkste wat we kunnen doen. Dat we staande blijven en op uw vertrouwen in uw woord opgebouwd worden. Dank u daarvoor. In Jezus' naam, amen.